Wow, wat zien we hier nou weer?
Ja, we kijken naar een heel rommelige foto, althans. We kijken naar een stukje grond waar puin ligt, een verloren schoen en heel opvallend gebruikte condooms, sigarettenpeuken.
Gadverdamme.
Even kijken. Deze foto heeft als titel Afwerkplek met condooms, Nieuwe Haven Dwarsstraat.
Waar is dat?
Ja, Nieuwe Haven Dwarsstraat, dat is in het Spuikkwartier, maar die straat die bestaat helemaal niet meer.
En wat is een afwerkplek?
Nou ja, dat kun je al een beetje vermoeden op basis van wat we zien. Een afwerkplek is een plek waar straatprostituees hun klanten bedienden, om het heel netjes uit te drukken. En ja, dit is denk ik ook echt weer heel typisch voor Den Haag in de jaren 70 en dat Spuikkwartier in de jaren 70. Want daar werd veel gesloopt. Je had allerlei braakliggende terreinen en dat was natuurlijk ja, ideale speelveld, zal ik maar zeggen, voor straatprostituees. En dat heeft Frederik dus in deze foto vastgelegd door gewoon op zo'n stuk braakliggend terrein zijn blik naar beneden te richten en een foto te maken van wat hij daar aantrof. En dat is deze foto, afwerkplek.
Het zou vandaag de dag ook echt niet meer kunnen.
Nou nee, dit is wel heel... Dit zul je in de binnenstad van Den Haag zul je dit niet meer zo snel aantreffen.
Nee.
Uitgebrande auto's, verlaten afwerkplekken, excentrieke buurtbewoners en halfgesloopte wijken. Dit is het Den Haag dat fotograaf Frederik Link in de jaren 70 heeft vastgelegd. Links foto's tonen een heel ander Den Haag dan we vandaag de dag gewend zijn. Gruizig, rauw, authentiek. Een wereld die minder opgepoetst lijkt dan de onze. Was dit echt de Haagse binnenstad? Mijn naam is Lex van Tilborg en ik ben conservator in het Haagse Historisch Museum.
En ik ben Lynn Ruiter, stagiair in het Haagse Historisch Museum. In deze podcastserie Sloop, Sekswerk en Avontuur gaan we op zoek naar de verhalen achter de foto's van Frederik Link. We spreken buurtbewoners en bekenden van Frederik over hun tijd in het oude centrum, de wijk waar Frederik woonde en werkte.
De last had je wel eens van de pooiers als ze s'avonds gingen voetballen op die afwerkplek. Want die vervelden zich ook een beetje natuurlijk.
Oh, gingen er zo bankbiljetten heen en weer? Er was nooit politie in de buurt. Er reed nooit toevallig een politiewagen voorbij.
In deze aflevering verkennen we een onderwerp dat alomtegenwoordig was in de Haagse binnenstad in de jaren 70, maar dat gek genoeg niet zo vaak is gefotografeerd door Frederik Link. Prostitutie. Eigenlijk vind ik het gek, want als je naar die foto's van Frederik Link kijkt, dan zie je prostitutie bijna niet voorkomen op een paar foto's na, zoals we net gezien hebben eigenlijk. En ook als je naar de verhalen van die buurtbewoners luistert, dan komt prostitutie hoe dan ook aan bod.
Ja. Ja, het is duidelijk dat dat was echt een heel beeldbepalend iets in de buurt. Je had hier in heel veel straten was raamprostitutie. Dus op de Dunne Bierkade, op de Bierkade. Ook in Zijlstraat, Katerstraat. En zo de Doubletstraat natuurlijk, die nu nog steeds als prostitutiestraat in bedrijf is. Mm-hmm. En aan de andere kant van het Spui, in het Spuikwartier, had je ook zo een aantal van die straten waar gewoon openlijk raamprostitutie was. En ik ben daar ook wat over gaan opzoeken in het archief hier, het Haagse gemeentearchief. En dan kom je onder andere een onderzoek tegen uit het begin van de jaren 80, waarin wordt gezegd dat in Den Haag de grootste concentratie raamprostitutie was in Nederland. Dus blijkbaar nog groter dan in Amsterdam. Dat is bijna moeilijk om te geloven.
Ja,
het zat hier, het zat hier overal. En je zou denken dat Frederik wel belangstelling heeft gehad om mensen uit die prostitutiewereld te portretteren. Want hij was juist altijd heel erg bezig met mensen aan de zelfkant van de maatschappij. Dus dat is inderdaad opmerkelijk dat we daar niet meer foto's van tegen zijn gekomen.
Ja, misschien moeten we daarover maar gewoon weer de buurtbewoners gaan spreken, want zij weten daar natuurlijk alles van.
Ja, precies. Ik ben wel heel benieuwd hoe zij dat ervaren hebben in die tijd. Hoe het was om in een buurt te wonen waar bij wijze van spreken ieder ander raam door een sekswerker in gebruik was.
Ja.
Hoe ging dat?
Misschien eerst beginnen bij het begin, de foto's van Frederik. We zitten hier met Marjolein, de zus van Frederik. En ja, je kan ons daar iets meer over vertellen. Waarom heeft Frederik die meiden eigenlijk nooit gefotografeerd?
Ik denk dat hij bang geweest is dat hij daar ontzettend veel ruzie zou krijgen. Dat zijn ruiten eruit zouden liggen. Want de gemiddelde pooier had dat vast niet gepikt. Veel vrouwen die hier zaten, waren ook vaak huisvrouwen. Ook met gezinnen, met kinderen. Dus ik denk dat die dat ook niet zo graag publiek wilden hebben. En verder zie je heel in die tijd dat het redelijk normaal werd ervaren. Het was niet iets waar je schande van sprak. Het was iets redelijk normaals. En het waren redelijk normale huisvrouwen met gezinnen, met kinderen die wat bijverdienden. Zo komt het over. En dan wil je niet met een foto ergens in een etalage hangen, want dan zien jouw kinderen dat ook. En misschien weten die kinderen dat dan wel helemaal niet, want ma doet dat 's avonds.
Maar heeft hij dat ook nooit geprobeerd, foto's maken?
Hij heeft tegen mij altijd gezegd, dat moet ik niet doen, want dan krijg ik bonje met de buren. En verder denk ik ook dat als je in deze wijk bonje met mensen kreeg, dan kon je het helemaal vergeten met foto's. Dan kon je ook nergens meer op andere plekken tussenkomen, want dan had je daar ruzie. Want misschien was degene die jij wilde fotograferen wel de man van die vrouw. Maar op zich was het een hoerenbuurt, ja, zo werd het wel genoemd natuurlijk. Maar ook een rust was. Het was gewoon normaal. Het was niet zo overdreven zoals je dat nu op de Wallen ziet. Mm-hmm. En wijdverspreid. Maar het zat overal natuurlijk in dit centrum. Overal had je wel een paar rode ramen. He, ook op het Groene Wegje. En overal zat het wel. Dus het was een groot gebied. Mm-hmm. Maar het was niet een echt zo'n agressieve hoerenbuurt met schreeuwende mensen en zo. Het werd als heel normaal gezien.
En had Frederik dan wel contact met de meiden die in de prostitutie werkten?
Dat wat hier voor de ramen kwam staan 's avonds in die winterkou wel. Want die stonden hier. Het was de enige plek waar het leuk verlicht was. Dus je viel op. En af en toe kregen ze een bakje koffie of een bakje thee. Want die meiden hadden het zo koud af en toe. Die stonden hier te bibberen. En als ze het zat waren, dan gingen ze naar de overkant. Naar Café van Beek. Café van Beek zat nog op het hoekje van de straat waar het nu in het midden zit. En daar gingen ze dan even een biertje drinken, even opwarmen. En dan gingen ze de wijk weer in.
En dat waren straatprostituees?
Dat waren straat, dat waren tippelaarsters. Ja, dat waren niet de meiden die hier een vaste plek hadden. Die hoefden de kou niet in. Maar hier stonden ze echt zo naar die blote rode been op die hoge hakken. Het was echt naar.
Ja.
Marjolein Link kwam zo nu en dan op bezoek in de wijk. Maar hoe was het voor buurtbewoners zelf om tussen de sekswerkers te wonen? Alle buurtbewoners hebben herinneringen aan de tijd dat de prostitutie nog wijdverspreid was in de binnenstad. Zo ook Rien Monshouwer, die sinds 1972 aan de Stille Veerkade woont. Nieuwkomers als Rien kenden niet meteen alle ins en outs van de prostitutiewereld.
Ik kom op een gegeven moment bij de kapper in de 70 jaar, die zat aan de overkant. En ik vertelde dat iemand in de buurt was overleden. En hij zei, is die oude te Meijer dood? En toen zei ik, hè? Oude te Meijer? Ja, wel degelijk, meneer. 40 jaar voor het raam gezeten. Ja, dat weet je dan niet, begrijp je?
Wat merkt u nu van prostitutie in de buurt?
Nou, daar merk je veel van. Want normaal, kijk, er was toen straatprostitutie. Met name op de Veerkade. Er is natuurlijk altijd prostitutie in de Doubletstraat geweest. Maar op de Veerkade was ook straatprostitutie. Je hebt niet zozeer last van die meiden. Die zijn verder ook aardig. Die stonden in het portiek. De meiden die hier in huis woonden, die vonden het allemaal niet prettig. Want die werden ook wel eens aangesproken.
Mm.
Maar wij hadden een soort stilzwijgend verbond met die meiden. De last had je wel eens van de pooien, zoals ze s'avonds gingen voetballen op die afwerkplek. Want die vervelden zich ook een beetje natuurlijk.
En, die pooiers gingen daar voetballen?
Ja, die gingen daar voetballen. mochten wij je voetballen. Het was een heel slordig gebied, hoor, verder. En terugkerend op de prostitutie, ja. Die meiden hadden ergens een plek nodig. Ik slaap aan de achterkant. En je werd heel vaak wakker van lichten. Het vrije zelf gebeurde hier aan de andere kant van de schutting. Dat is wel complex, want je kan moeilijk wat van zeggen. Want dan heb je een pooier op je nek.
Ja.
Het is natuurlijk geen gezonde omgeving voor jonge kinderen die er ook waren gekomen. En tegelijkertijd wil je die meiden ook niet al te moeilijk maken. Zo.
Ja. En u zei net dat de meiden die hier in het complex woonden, dat die zich niet zo veilig voelde hier.
Nee, die werden natuurlijk ook wel eens aangesproken. Dat vonden ze niet prettig.
Want
we waren geen moralisten. We hadden niet een heel streng oordeel over prostitutie als verschijnsel. Maar als de meiden aangesproken werden op straat of een beetje achtervolgd, dat vonden ze natuurlijk niet leuk.
Nee.
Naast straatprostitutie was er in het oude centrum vooral sprake van raamprostitutie. Veel ramen bevonden zich rondom de gracht van de Dunne Bierkade en het Groenewegje. Eelco van der Waals, Vincent Voorhoeven en Hanny Hazenbroek woonden in de jaren 70 aan deze gracht en delen hun herinneringen aan de raamprostitutie.
Ja hoor, dat waren gewoon onze buurvrouwen. Ja.
Okay.
Het waren gewoon werkende vrouwen. Ik rookte toen nog. Af en aan. En op de onderhoek zat een sigarenzaak. Dan liep ik naar de sigarenzaak. Dan was er, ja, toen zou je zeggen een hoertje, maar dat zeg je nu niet meer.
Een
sekswerker, ja. Nou, die had zo'n half deurtje, kon ze open doen en hing er een beetje overheen. En zei ze, hé buurman, ga je een pakje peuken halen? En, ja, kan ik wat voor je meenemen? Ja, ik wilde. Nou, noemden ze het merk. En nam ik dat voor hem mee. Dat was allemaal heel gewoon.
We hadden wel, zeg maar, contact met enkele van de souteneurs. En dat klinkt heel raar, want dat waren dan dus eigenlijk gewoon de mannen die daar hun huis, als het ware, helemaal hadden ingericht op de prostitutiemogelijkheden. Laten we maar zeggen, van de begane grond tot de tweede verdieping. En een van hen was onze buurman, bij wijze van spreken. En daar hadden we contact mee.
Maar bij het echtpaar hier schuin aan de overkant zijn we ook binnen geweest. Ook wel sudderlapjes van ze gekregen. Ze waren enorm hartelijk en vol verhalen over hoe zij op hun manier in het leven waren gerold. En het begrip het leven is ook, dat staat voor de prostitutie.
Wij maakten kennis met dat echtpaar. En op hun uitnodiging gingen we daar een middagje koffie drinken. En de echtgenoten vertelde toen dat zij, toen ze getrouwd en wel met haar man samen in dat huis trok, dat ze zich ging bezighouden met het huishouden als zodanig. En ze wist wel van de aanwezigheid van de huursters over alle verdiepingen. Maar wat ze precies uitspookte, dat ze eigenlijk niet zoveel idee van. Maar wel was het bijzonder dat wekelijks of om zoveel dagen er een man aanbelde met een handkar. En die riep dan naar binnen, moet er nog zeep wezen? En daar had de gastvrouw had daarvan gedacht van, nou, dat is heel merkwaardig. Dat zijn zeker hele schone mensen die daar in die kamertjes wonen. Aan wie wij die ruimtes verhuren. Want ze hebben steeds ontzettend veel zeep nodig. En dat had ze dus in grote verbazing met haar man gedeeld, dat idee. En die was toen in lach uitgebarsten. En die had gezegd van, ja, maar het gaat hier niet om zeep. Het gaat hier om preservatieven. Condooms dus.
Condooms, ja.
Ja, dat was wel een heel mooi verhaal.
En wat voor dames waren er dan werkzaam in de prostitutie?
Ik heb het idee dat het bijklussende huisvrouwen waren. In de zin van toch wel rond de 50. Ja, en over hun voorkomen van uiterlijk, daar kun je natuurlijk lang over praten. Men was hier, dus bij de verspreide ramen op de Dunebeerkaan Groeneweg, waren de dames niet uitdagend gekleed. Dat was in de Doubletstraat al duidelijk anders.
Ook in die tijd?
Ook in die tijd al. Terwijl er in de Doubletstraat nog industriële bedrijvigheid was. We kenden ze van gezicht. Misschien zat er ook iets bij dat je niet van mijn ouders uit, dat het maar beter was om daar geen contact mee te leggen. Maar het beeld wat ik van ze heb is ongeveer 50-jarige...
Haagse dames.
Dat beeld wat je schetst als wanneer ze het pand verlieten, dat ze er dan uitzagen als vrij doorsnee, burger, en burgerlijke manier, netjes gekleed, zeg maar. Ja. Dat is inderdaad wel een beetje het beeld
wat jij zegt, die aanvulling, Lex, is juist dat het echt Haagse dames waren. Gewoon dus van Nederlandse komaf.
Hadden buurtbewoners dan geen overlast door de aanwezigheid van prostitutie in de buurt?
Hadden we heel veel last van niet hoerenlopers, maar hoerenrijders. Mensen die gewoon in de auto rondjes reden en dan keken tot ze een meisje zagen dat ze beviel. En dan gingen ze zoeken naar een parkeerplaats. Ondertussen was de gordijn al dicht natuurlijk. Maar die auto's die reden rondjes en iedereen in de buurt had er last van. Dus heel goed dat binnenstad autoluur is geworden, ja. Van de hoeren zelf had je gewoon geen last. Nee, helemaal niet. Nee. Van de pooiers. Ja, ik gebruik toch maar de terminologie die we toen gebruikten. Nee, die hielden zich heel erg gedijst. Die regelden dingen onder elkaar. En dat had ook wel een eigen karakter. Ik kan me herinneren dat er op de hoek van de bierkade, van de Dunne Bierkade en de Paviljoensgracht, als ik het me goed herinner, hoor, op zaterdagochtend, laten we zeggen om 11:00, dan kwamen de pooiers daar bij elkaar. Ze hadden veel hadden van die Spaanse ingelegde laarzen aan, die Tetje van S, wat de tegenpartij ook droeg. En dan reden ze ook allemaal in Amerikaanse auto's. De Camaro was heel populair.
Ja.
Van die auto's met veel chroom. En er waren nog minder auto's, dus die kon je wel parkeren. En dan kwamen ze bij elkaar, daar bij die hoek daar van Paviljoensgracht en Dunne Bierkade. En stonden ze eventjes, een minuut of 10 zo, denk ik, bij elkaar. En dan gingen er zo bankbiljetten heen en weer. Of iets anders. Er was nooit politie in de buurt. Er reed nooit toevallig een politiewagen voorbij. Dus dat waren gescheiden werelden. En in Amsterdam was het precies hetzelfde. Dat was net zo. Ik kan me nog wel herinneren, er was werd een bordeel geopend op de hoek van het Groenewegje en de Abraham Amtstraat. De Merwee heette dat. Naar de My Way van Frank Sinatra natuurlijk. I did it my way. Dat kan je dan natuurlijk tegen jezelf zeggen als je naar buiten komt. I did it my way. En werden we ook uitgenodigd als bewoners om te komen kijken. Zijn we ook gaan kijken. Het was echt hartstikke leuk. Het was helemaal zoals je dat voorstelt. Dus met donkerhout en messing en rood nepfluweel en kaarsen. En ja, het moest een... ik moet denken aan dat boek Rood Paleis van Bordewijk. Dus het moest dan de sfeer van een paleis oproepen. Maar dat was het nou juist net niet. Maar ja, je hoeft er ook niet zo lang te verblijven. Het was alleen maar om je een kortstondige avond te bezorgen. Waarin je dan natuurlijk aan de bar eerst een fles champagne leeg dronk. Want dat was lekker duur. Nou, en dan zocht je een meisje uit of zij jou. En de rest kunnen we ons wel voorstellen.
Ja.
Maar het kleurrijke daaraan was, dat bordeel was open. Er was ook een tijd aan gewerkt door aannemers. En de eigenaar had de rekeningen kennelijk niet betaald. Dus toen ook weer op een zaterdag, volgens mij, kwamen er allemaal Mercedes'en de buurt in rijden. Allemaal met een aanhangwagentje erachter. Was ook helemaal geen politie te zien, nergens. En toen hebben ze gewoon alles eruit gesloopt. Ze hebben gewoon... Ze hebben alles weer meegenomen. En daarna was het een onttakeld pand. En later is daar een restaurant ingekomen.
Uit de verhalen van buurtbewoners spreekt een zekere discretie rondom prostitutie naar de buurt. Het lijkt alsof verschillende werelden naast elkaar leven. Maar hielden die werelden ook rekening met elkaar?
Dat denk ik wel. Dat is gewoon... Laten we maar zeggen dat de bedrijven en koffiehuizen die er waren, dat die, laten we maar zeggen, in dezelfde harmonie de straat bevolkten. Dus het koffiehuis was daar op zichzelf staand. En de mannen die daar woonden, dat harmonieerde, bij wijze van spreken, met die raamprostitutie. In zoverre dat men elkaar gewoon met rust liet.
De raamprostitutie was hier op zondag dicht. Hè? Dus uit respect voor de kerk. Het kerkje hebben we het nog niet over gehad. Maar dat maakt natuurlijk ook weer een onderdeel uit van zekere levendigheid van de wijk.
Dat bevindt zich hier achter, ja. Achter de gevels van de Dunne Bierkade. Ja. Is een kerkje waar jouw vader...
Mijn vader had daar als zoon van een van de voorgangers, al eind jaren 30, had hij met die kerk gebroken, om het maar zo zwaar te zeggen. Maar ja, je kwam elkaar nog wel dagelijks tegen. Want kerkbezoek was zeer frequent. Op zondag 2 keer en op zaterdagavond bidstond. En op woensdagavond geloof ik ook nog iets. Dus het was een drukke kerk met tientallen mensen die tot op de straat stonden na te praten. Maar dat kerkje dus aan de ene kant, prostitutie aan de andere kant, daar was een soort godsvrede afgesproken dat op zondag er geen prostituees, dat de dames de gordijnen dicht hadden.
Die mensen die daar ter kerke gingen, dat waren bij uitstek mensen uit een zeer goede achtergrond. Maar ten dele uit Den Haag, maar heel veel uit Voorburg, Wassenaar ook. En dat waren mensen die zich op een heel speciale manier kleden om naar de kerk te gaan. Waren meestal met zwarte kousen, lange zwarte rokken en hoedjes op, de dames. En de mannen in ieder geval in net pak, gewoon in goede, passende, sobere kleding. Hè? Dat hoorde er heel erg bij. Dus dat maakte wel duidelijk dat het hier om een heel serieuze, strenge geloofsrichting ging. En dat die hier, laten we zeggen, even een moment hadden van napraten over de kerkdienst of elkaar begroeten en even wat langer blijven hangen. Dat was eigenlijk een soort dorpsbeeld, weet je wel, van niet zozeer van deze tijd. Toen al was het niet meer van deze tijd.
En het contrast was natuurlijk extra groot, omdat het midden in een prostitutiebuurt was.
Maar het is inderdaad het respect dat het een naast het ander kan bestaan.
Hoe je het ook went of keert, op het moment dat Lynn en ik vragen begonnen te stellen over prostitutie in het oude centrum, werd één naam wel erg vaak genoemd.
Ja, de koningin van de buurt, ja.
Tante Ria. Een sekswerker die, zo valt uit de herinneringen van buurtbewoners te reconstrueren, vanaf de jaren 40 tot midden jaren 90 actief is geweest op de hoek van het Groene Wegje en de Abraham Amtstraat.
Volgens mij denkt iedereen met warme herinneringen terug aan Tante Ria.
Want jullie waren haar buurvrouw, min of meer. Ja.
Nou, nee, zij zat aan de andere kant van de Abraham Amtstraat. Ja, dat was echt een fenomeen, Tante Ria. Gedrongen, het doet me een beetje denken qua uiterlijk en type, zonder dat ik er iets mee bedoel. Het doet me een beetje denken aan Caroline van der Plas. Ja. En dan had ze donker haar, had ze vaak een strik in haar. En een jurk met van die schouders. En zij had ook een deur die uit twee helften bestond. De onderdeur was dicht en de bovendeur was heel vaak open. En dan zag je haar scharrelen of ze hing zo over die deur. Ze kende iedereen en iedereen kende haar. En die heeft daar eindeloos lang gezeten. Ze maakte een soevereine indruk, laat ik het zo maar zeggen. Daarom noem ik haar ook de koningin van de buurt. Ze had een enorme, toch een soort waardige uitstraling. Ik kan niet anders zeggen. En dat hadden de andere dames niet of veel minder. Ze werd alom gerespecteerd, ja.
Verschillende buurtbewoners werden wel eens door tante Ria uitgenodigd om bij haar op bezoek te komen. Een van hen was Vincent Voorhoeven, die aan de andere kant van de gracht woonde, aan de Dunne Bierkade.
Wij hadden net ons eerste zoon gekregen, die was 2 maanden oud. Ik liep vaak met de kinderwagen 's avonds nog even een rondje. En zij had direct na de geboorte alles gezegd van: kom eens gezellig langs. Nou, dat liet ik mij nu niet 2 keer zeggen. Ik ben met de baby, onze Lodewijk, naar boven gegaan en heb daar gezellig 1,5 uur, 2,5 uur zitten koffie. Misschien een borreltje erbij. Ze heeft vooral heel leuke verhalen verteld over de rol van de prostituees in de jaren 50 en 60 in de wereld van homoseksuelen. Of het waar is of niet, met waren natuurlijk haar verhalen. Een paar keer een huwelijksaanzoek gehad om voor de vorm te trouwen met een van de homo's die tot haar vriendenkring een beetje in dezelfde sfeer zaten. Dus die aanzoek heeft ze gehad, of ze daar op in is gegaan zijn tweede. Maar in ieder geval, zeg maar, een weekendje weg met z'n drieën als trio, 2 mannen en 1 vrouw. Daar kon geen gemiddelde hoteleigenaar een bezwaar tegen hebben. En dat er dan 2 kamers werden besteld, waarbij de hoteleigenaar ervan uitging dat in de een man en een vrouw en de ander de soloman zou zitten. En hoe dat dan 's avonds verder ging, hoe dat kamergebruik dan zou geschieden. Dat was dus haar functie in de coming out of de bredere aanvaarding van homoseksualiteit. Daar heeft zij, zeg maar, in dat voorstadium een paar mooie verhalen van. Dat ze gewoon dus weekendjes weggingen. Het geld vloeide rijkelijk. De heren waren vrijgevig kennelijk. Dus lekkere ritjes in mooie sportauto's. Leuke hotels en restaurants en noem maar op.
Een andere buurtbewoner die een paar keer op bezoek ging bij tante Ria was toneelregisseur Johan Doesburg. Hij kwam in de jaren 70 aan het Groenewegje wonen en was dus eigenlijk een soort buurman van tante Ria. Hij tekende uit haar mond een bizar verhaal op over haar eerste stappen in de wereld van de prostitutie.
Iedere keer als ik haar zag zitten tussen de open deur, als een van de deurtjes open was, zo'n half klap deurtje of achter de ramen, groette ik haar. En nadat ik dat zeker 30 keer heb gedaan, zei ze: kom nou maar binnen. En neem je vriend mee. Ze ging ervan uit dat mijn beste vriend vriend was. Op het moment dat ik daar rondliep en ze dat aanbod deed, was die vriend er even niet. En toen kreeg ik een liqueurtje aangeboden. Toch zeker uit de jaren 50, maar nog. En ze zat op een praatstoel. Dus, en ik heb daar 2 keer gezeten. Nou, in dat tweede gesprek durfde ik de vraag te stellen: maar hoe kwam u zo in het vak? En toen vertelde zij dus: nou, is goed dat je het vraagt. Toen ik dus doorvroeg van: hoe zit het precies? Dus zij was jong. Nou, gezien haar postuur denk ik dat ze toen ze 12 was, dat er al een complete vrouw heeft gestaan. Ik denk dat het een beauty was. Maar ze was op bezoek bij haar tante, die ook in het vak zat. En die kreeg een klant. En die zei: en die kleine? Wat kost dat? Op woorden van gelijke strekking. Ze zei: nee, die hoort er niet bij. En die man die ging het prijs verhogen. En ze zei: nee, je blijft met je poten van eraf. Dus no way. dat wordt hem niet. Of woorden van gelijke strekking. Zei hij, wat kan ze wel? Nou, dat was dus borduren. Ze zei, ja, ze kan heel mooi borduren. Nou, dan wordt dat. Ik wil graag dat dan mijn tepel wordt geborduurd. Toen ik dat hoorde, dacht ik over een merkwaardig verhaal dit.
Bizar.
Bizar. En ook wel een beetje bloederig, denk ik. Maar ze deed het.
Ook aan het tijdperk van Tante Ria kwam uiteindelijk een einde. In 1976 besloot het gemeentebestuur om de raamprostitutie te concentreren in 5 straten. De Doubletstraat, de Katerstraat, de Geleenstraat, de Hunsestraat en de Poeldijkse straat. Voor de bestaande raamprostitutie in andere straten werd een uitsterfbeleid gehanteerd. Maar vanaf 1984 werd het aantal ramen buiten deze prostitutiestraten teruggebracht tot bijna 0. Voor Tante Ria werd een uitzondering gemaakt.
Onze oudste zoon, die 92 geboren is, toen was ze nog vol in bedrijf. En ik denk dat ze 2-3 jaar later, maar voor mij vrij ongemerkt, naar een bejaardenhuis is gegaan. Maar overigens is zij natuurlijk wel als laatste der Mohikanen. Mocht ze het bedrijf, mocht ze haar seksbedrijf alleen maar uitoefenen achter vitrage. De gemeente had een beleid dat de verspreide prostituees moesten verkassen naar 3 prostitutiestraten in Den Haag. En iemand bij de gemeente heeft alleen voor Tante Ria een uitzondering gemaakt. Zij had de restrictie dat ze, er mocht geen rood lampje, hè, als teken dat de zaak open was, in de etalage staan. Dus dat lampje verdween flink naar de achtergrond. Het was er wel degelijk. En er moest vitrage voor het raam komen. Ze had een vrij grote winkelruit tot haar beschikking. Die had ze ook wel nodig vanwege de postuur. Maar zij had daar een oranje gaasvitrage met gaatjes zo groot als een halve centimeter. Dus zij en alles erop en eraan was nog duidelijk zichtbaar. In die uitdossing of in die formule heeft zij dus nog ongeveer 10 jaar haar bedrijf kunnen voortzetten.
We lopen nu ter hoogte van de paviljoensgracht richting de Doubletstraat. Het is eigenlijk een van de weinige plekken waar prostitutie nog zichtbaar is in de Haagse binnenstad.
Ja, dat klopt. Dat is zo. Er is inderdaad vanaf de jaren 70 is er een nieuw beleid ingezet door het gemeentebestuur. Eerst werd prostitutie in de binnenstad eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd. En vanaf het midden van de jaren 70 gaat men proberen om die prostitutie in te dammen. En om die te concentreren. En dan worden in de binnenstad 5 straten aangewezen waar dan alleen nog maar raamprostitutie mag plaatsvinden. En op alle andere plekken in de binnenstad moeten die ramen weg. En op dat moment vindt men het nog een illusie om te denken dat die prostitutie helemaal weg zou kunnen uit de binnenstad. Maar ze gaan het dan proberen te concentreren. En we staan nu bij de Doubletstraat, een beetje op een beetje een discrete afstand. Want ik denk dat de mannen die hier in en uit lopen er niet echt op zitten te wachten als wij met onze microfoons daar...
Nee, laten we dat maar niet doen.
Ze gaan staan, dus we staan een beetje op een afstand. Maar de Doubletstraat is inderdaad het enige straatje dan in het oude centrum. Waar nog prostitutie is.
Ja, dat is ook best wel verschillend eigenlijk in vergelijking met alle verhalen die we gehoord hebben van buurtbewoners uit het verleden dan.
Ja, dit is een compleet andere situatie dan in de jaren 70. Want in de jaren 70 zat die raamprostitutie dus door heel de wijk verspreid.
Aha.
En had de wijk dus ook echt een heel gemengd karakter. Woonde je, bij wijze van spreken, of nou, niet bij wijze van spreken, maar je kon dus gewoon naast een sekswerker wonen. En ja, wat we hebben gemerkt in de verhalen van buurtbewoners is dat er ook geregeld wel contact was met sekswerkers of met pooiers. Verder viel op dat het vooral Hollandse en vaak ook Haagse vrouwen waren die dat werk deden. En ook dat is nu totaal veranderd. De meeste sekswerkers komen uit het buitenland. En die Doubletstraat, dat is uitsluitend raamprostitutie. Ja. Daar wonen geen andere mensen of zo. En dat geeft het ook wel een heel ander karakter. Want we merken het ook nu we hier staan. We hebben totaal niet de neiging om daar even doorheen te lopen door die straat.
Als je zo voor je straat staat, dan oogt het ook haast een beetje grimmig.
Ja, ja, ja. En ik weet ook wel, want ik woon zelf hier in de buurt, de direct omwonenden, die klagen ook wel heel erg over de Doubletstraat, over de overlast. Vooral door de mannelijke bezoekers van de Doubletstraat. En die willen het liefst die prostitutie hier helemaal verdwijnt.
Van prostitutie zien we nauwelijks iets terug in de foto's van Frederik Link. Toch is duidelijk dat de aanwezigheid van sekswerkers en pooiers een stevige stempel drukte op het oude centrum in de jaren 70. Alle buurtbewoners die we spraken herinneren zich de aanwezigheid van sekswerkers nog levendig. Het waren werelden die niet heel veel met elkaar in contact kwamen, die een beetje langs elkaar heen bewogen, maar wel met wederzijds respect. Vooral de verhalen over Tante Ria zijn fascinerend. Tegelijkertijd maken de herinneringen aan deze koningin van de buurt ook duidelijk dat we eigenlijk maar heel weinig over haar en de andere sekswerkers uit de buurt weten. We kennen niet eens haar echte naam en we weten ook niet wanneer ze geboren is en wanneer ze is overleden. We kennen haar alleen uit de verhalen van buurtbewoners die haar een enkele keer hebben gesproken. Met andere woorden, we hebben slechts een tipje van de sluier kunnen oplichten van de Haagse prostitutiewereld in de jaren 70. Uit deze verhalen wordt duidelijk dat er nog veel meer valt uit te zoeken en te vertellen over sekswerk in deze tijd. Vooral vanuit het perspectief van de sekswerkers zelf en de mensen om hen heen. In de volgende en alweer laatste aflevering van deze podcast hebben we het over een heel ander aspect van de Haagse binnenstad in de jaren 70. Dan gaat het over Sloop.
De op ene oudste buurt in Den Haag zagen ze gewoon verloren gaan.
Kaalslag.
En dan kwamen die panden leeg te staan en een aantal is in de fik gevlogen.
En protest.
We hadden alle argumenten in handen om die nieuwe ontwikkeling te bestrijden.
Deze podcast werd gemaakt door het Haagse Historisch Museum en Potworks. Wie nieuwsgierig is geworden naar de foto's van Frederik Link kan tot en met 1 april 2024 terecht in het Haagse Historisch Museum voor de tentoonstelling Frederik Link, foto's van Den Haag in de jaren 70. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.